Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen het werk van zijn goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de eerstgeboren is uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen van Psalm 40, het vijfde en het achtste vers. Uw heileer wordt door mij alom verbreid. Ik bedwing mijn tong en lippen niet. Gij weet het, Heer, die alles ziet. Gemeten met aandacht naar de wet des Heren en zingen wij daarna van Psalm 119, vers 56. Ik heb voor mij al uw getuigenis ter eeuwig erfvolvaardig aangenomen. Vers 56 van Psalm 119. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De schriftlezing, gemeente, is uit het tweede hoofdstuk van het evangelie naar de beschrijving van Johannes, de versen 13 tot en met 25. Ik noemde Johannes 2, de versen 13 tot en met 25. En het Pascha der Joden was nabij en Jezus ging op naar Jeruzalem. En hij vond in de tempel die ossen en schapen en duiven verkochten en de wisselaars daar zittende. En een geestel van touwtjes gemaakt hebbende dreef hij ze allen uit de tempel, ook de schapen en de ossen. En het geld der wisselaren stortte hij uit en keerde de tafelen om. En hij zeide tot degenen die de duiven verkochten, neemt deze dingen van hier weg. Maakt niet het huis mijns vaders tot een huis van koophandel. En zijn discipelen werden indachtig dat er geschreven is, de ijver van uw huis heeft mij verslonden. De Joden antwoordden dan en zeiden tot hem, wat teken toont gij ons dat gij deze dingen doet? Jezus antwoordde en zeide tot hem, breek deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelve oprichten. De Joden zeiden dan, 46 jaren is over deze tempel gebouwd. En gij zult gij die in 3 dagen oprichten? Maar hij zeide dit van de tempel zijns lichaams. Daarom als hij opgestaan was van de doden, werden zijn discipelen gedachtig dat hij dit tot hen gezegd had. En zij geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. En als hij te Jeruzalem was, op het Pascha en het feest, geloofden velen in zijn naam, ziende zijn tekenen die hij deed. Maar Jezus zelf betrouwde hun zichzelf niet, omdat hij hen allen kende. En omdat hij niet van nodig had dat iemand getuigen zou van de mens. Want hij zelf wist wat in de mens was. Zover de schriftlezing. Wij willen u ons verootmoedigen in gemeenschappelijk gebed. Heere, almachtige en barmhartige God, die uw trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die woord laat prediken van zondag tot zondag en die ons nog hebt gespaard en gedragen van dag tot dag. En mogen naderen, Heere, tot de troon van uw genade ook aan de morgen van deze zondag. En wij bidden, Heere, om de hulp van uw geest, ook in de prediking van het woord en in het luisteren daarnaar. En dat wij door die geest geleid ware wijsheid mogen leren. Zouden mogen leren hoe wij wandelen moeten. Zouden mogen leren, Heere, wat er in u te vinden is. Die God van volkomen zaligheid, die uit goedheid schenkt het eeuwig zalig leven. En dat om de verdiensten van uw geliefde Zoon, de Heere Jezus Christus. Gedenkt u ons, Heere, zo vanmorgen. Wij hebben ook uw hulp deze morgen zo nodig, Heere. Want uw woord is voor ons een toegesloten boek en ons verstand is verduisterd. Ons hart is onwillig om acht te geven op uw getuigenis. Maar nu zijt gij het, o Heere, die nog levend maakt. En die opnieuw wilt komen in ons leven met die geest der genade en die geest der gebeden. Waardoor wij opnieuw aan u verbonden mogen worden. Al hebben wij u in beginsel leren kennen, Heere. Dan zijn er zoveel dingen in ons leven die ons van u aftrekken. En wanneer wij dan struikelen en neerliggen, dan moet gij weer de eerste zijn om ons op te richten. En om onze voeten weer opnieuw te zetten op die weg des vredes die de verstandige naar boven leidt. Want het blijft van het begin tot het einde een eenzijdig werk. Het werk van uw genade, zoals het zelf beschreven is in het woord van de openbaringen. Waar u zichzelf bekend gemaakt hebt als de Alpha en de Omega. Begin en het einde, de eerste en de laatste. Die trouw houdt in eeuwigheid en nooit laat varen de werken van uw handen. Als dat niet zo was, Heere, dan was het voor al uw kinderen verloren zaak, ja voor ons allen. Maar nu komt gij nog door de prediking van het woord. En nu komt gij nog te trekken en te nodigen tot dat heil dat nooit vergaat. Gedenkt u allen die met ons meeluisteren, de zieken, de eenzamen, de bejaarden. U weet ook wat zij nodig hebben, Heere, bezoek gij ze nog met uw heil. U weet ook wat een zorg er in ons hart kunnen leven, Heer, als wij onder uw woord verkeren. Maar wilt gij het alles nog genadig wegnemen? We gedenken ook aan onze zuster Knape, die volgende week geopereerd zal worden, Heere. Wilt u met haar zijn en wil geven dat haar ogen op u geslagen mogen zijn, Heere. Want ge zijt een God die nooit te vergeefs wordt gezocht en nooit te vergeefs wordt aangeroepen. Alles wat ons ontbreekt, dat is bij u mild en overvloedig te verkrijgen. Wil ook haar dan nog gedenken, Heer, en met haar optrekken. Zoals u eenmaal opgetrokken bent met uw volk Israël. Door allerlei omstandigheden heen, door voorspoed en door tegenspoed. Gedenkt u aan allen die het moeilijk hebben. U weet, Heer, dat er ook zoveel verborgen zorgen zijn. Wilt gij ze nog oplossen? En ook uw woord nog gebruiken deze morgen om een antwoord te geven op die vele raadsels in het geestelijke leven of in ons persoonlijk natuurlijk leven die er kunnen zijn. U zijt het toch, o Heere, die als de meerdere Daniel de raadsels oplost en de knopen ontbindt. Gedenkt u zo aan uw kerk in de verdrukking, allen die zuchten in gevangenschap. Wilt u ze staande houden, Heere, in de gevaren? Wilt gij de struikelende knieën vastmaken? Slappe handen versterken, opdat zij die de hand aan de ploeg geslagen hebben, mogen voortgaan, niet ziende op hetgeen achter is, maar zich uitstrekkende naar hetgeen voor hem is. Heere, geef zo nog in uw kerk nieuw leven en nieuwe kracht. Ook wanneer juist in deze tijden de machten van de wereld zich opmaken tegen uw kerk en tegen uw gezalfde. Maak het zo nog wel, o Heere. Gedenk aan deze ganse wereld. Met alle nood en alle lijden, met alle zorgen en alle oorlog die er is. Geef, Heere, nog vrede waar dat in uw raad kan bestaan. Maar geef dat wij, hoe het ook mag lopen. Want u weet, Heere, hoe deze aarde zich moet ontwikkelen naar de wijsheid van uw eeuwig raadsbesluit. Dat wij toch te midden van alle verwarring die er in de laatste dagen zal zijn, toch die vrede mogen kennen die een vrucht is van uw geest. Die een vrucht is van de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Die een volkomen verzoening heeft aangebracht. Dan kunnen we ook midden in de zorgen nog hoop hebben. Die gevestigd is op u. De levende God die gezegd heeft. Dat gij uw kerk staande zult houden in alle gevaren. Hoor ons zo, Heere, nog in de vergeving. Van al onze zonden om Jezus wil. Amen. We zingen met elkaar van Psalm 82 en daarvan het eerste en het vierde vers. In de achtbare godsvergaderingen staat God als rechter der gedingen. Hij oordeelt over goed en kwaad in het midden van der godenraad. Hoe lang zult gij van het richtsnoer wijken en onrechtvaardig vonnis strijken en acht slaan op het aangezicht der goddelozen in het gericht? En het vierde, gij zult nochtans het leven derven en als gemene mensen sterven één storten van de stoel der eer in het graf als elk der vorsten neer. 1 en 4 van Psalm 82. De tekstwoorden, gemeente, voor dit morgenuur kunt u vinden in het tweede hoofdstuk van het Johannesevangelie, het 16e vers. En hij zeide tot degenen die de duiven verkochten, neemt deze dingen van hier weg, Maak niet het huis mijns vaders tot een huis van koophandel. Gemeente, geld is een dood ding, maar heeft veel kwaad gesticht. Ik denk in de eerste plaats aan Achan. Hoewel verboden was om van het verbannene te nemen, heeft hij toch zijn handen geslagen aan goud en goed. En hij heeft er zijn leven voor moeten missen. Judas droeg de beurs. Hij had het vertrouwen van de discipelen. Maar hij diende meer de mammon dan God. Dat kwam in zijn einde openbaar. En daarom is hij ongelukkig aan zijn einde gekomen. Simon de tovenaar meende dat de gave Gods om geld te koop was. Wat heeft hij niet aan ellendige gevolgen daarvan ondervonden? Gehazi, die ook op geld en goed uit was. Hij werd geslagen met melaatsheid, een dood ding. Maar wat heeft het geld veel kwaad gesticht? Maar als nu vanmorgen gemeente aan ons de vraag gesteld zou worden wat voor ons het voornaamste is. Goud, geld of genade? Wat zou dan ons antwoord wezen? Want God stelt ons ook vanmorgen voor de keuze. Wie is het dan meer waard om gediend te worden? Hij die de enige waarachtige God is, of hij die de mammon genoemd wordt, de macht en de god van het geld? Ik denk wanneer op 2 keren per zondag hier in de kerk 1000 gulden per bezoeker werd uitgedeeld, dat geen lid van de gemeente zijn plaats zou leeglaten. Niemand zou er zijn die nog durfde te zeggen, ik kan 's morgens eens lekker uitslapen. Er zou een grote toeloop zijn. En de kerk zou genoemd worden de kerk waar je geld kunt halen. En we zouden in de kortste tijd een naam hebben op het eiland en in het vaderland en misschien wel in de ganse wereld. Want het geld heeft een geweldige macht over de mensen van nature. Je kunt er van alles voor aanschaffen. De wereld komt in je bereik. De wereld komt aan je voeten te liggen. Want met geld is alles te bereiken. Het oog wordt nooit verzadigd van het zien. Het oor wordt nooit verzadigd van het horen. Dus wie kan er nu geen geld gebruiken in zijn leven? Als wij vanmorgen voor de keuze gesteld worden wat het voornaamste is in ons leven, en dan gaat het om een eerlijk antwoord voor God in ons geweten, wat het voornaamste is, dan hoop ik dat dit uit de bus mag komen, dat u mag zeggen dat er toch 1 zaak is die alles te boven gaat. David zegt, ik heb aan alle dingen een einde gevonden, maar uw gebod is zeer wijd. Hij had ook de betrekkelijkheid van de macht van het geld gezien, hoewel hij zeer rijk was. Maar het gebod Gods was hem toch meer waard. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, daar hoort ook het geld bij, door haar smaak en hart en zinnen strelen. O, als toch eens 2 keer per zondag aan iedere bezoeker 1000 gulden werd uitgereikt. De laatste plaats zou bezet zijn. Ja, we zouden spoedig moeten komen tot uitbreiding van ons kerkgebouw. En wat zegt nu Johannes die verbannen is naar Patmos? Wat zegt nu de grote koning, wiens het goud is en het zilver, het vee op 1000 bergen? Die zegt tot de gemeente van Laodicea, we hebben het er enige tijd geleden ook over gehad, ik raad u dat gij van mij koopt goud beproefd komende uit het vuur. En dat goud van Gods genade, dat goud van Gods vergeving en verzoening, dat is om niet te verkrijgen. Komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En die rust die meegaat over dood en graf, die is zonder geld en zonder prijs te verkrijgen aan de troon der genade, indien we maar mogen komen zoals we zijn in de armoede van ons bestaan. In het schriftgedeelte, gemeente, wat wij met elkander gelezen hebben, gaat het ook over geld. Gaat het om twee machten. De oppermacht van God en de macht van de mammon. En laten wij nu niet denken, want dat logisch straft dit schriftgedeelte, dat die macht van het geld op ons als kerkmensen geen invloed heeft. Want de macht van het geld was doorgedrongen haast tot in het binnenste heiligdom. En de macht van de mammon had zijn invloed uitgestrekt tot op de tempelmarkt, tot op het voorhof der heidenen. Daar werkten de overpriesters aan mee, daar werkte het volk van Israël aan mee. Zij keurden het allen goed, dat onder het directe bereik van de enige waarachtige God er nog een dienst werd toegelaten aan hem die de mammon wordt genoemd en die ons uiteindelijk alleen maar in het verderf kan storten. Want het is een macht van de verkeerde kant. Lezen, gemeente, in het tweede hoofdstuk, het 13e vers, dat de Heere Jezus Christus zijn werk heeft aangevangen op het Pascha. Dat wil zeggen zijn openbare verkondiging. Wij kunnen in de voorafgaande versen van Johannes 2 lezen hoe de Heere Jezus opgetreden is op de bruiloft te Kana. Maar het wonder wat hij daar verricht heeft, het beginsel van zijn tekenen, zoals de verandering van water in wijn genoemd wordt, geschiedde toch tenslotte in een besloten kring. Het was op de bruiloft en het was maar voor een zeker aantal genoden dat de Messias dit wonder heeft verricht. Maar als we vragen wanneer is hij zijn openbare optreden begonnen als de gezalfde des Heren, dan wijzen wij naar dat Pascha waarvan sprake is in het 13e vers. En het Pascha der Joden was nabij en Jezus ging op naar Jeruzalem, de stad van zijn vader, de stad van de grote koning, de stad van het huis Gods, de stad van het heiligdom, de stad des vredes en de stad der verzoening waar God wilde zijn, alles en in allen en niet kon toelaten dat er naast en boven de dienst aan de enige waarachtige God er in het leven van de mensen nog een andere macht zou zijn die deze dienst aan God zou verduisteren. Want ge zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw verstand, met geheel uw kracht, met geheel uw ziel. De Heer Jezus gaat op naar de stad van zijn vader. En daar treedt hij op met recht en met macht, met kracht en gezag. We lezen zo, gemeente, in het 13e vers dat hij op het Pascha der Joden te Jeruzalem gekomen is. In de eerste plaats kunnen wij dit hieruit opmaken, dat de Heere Jezus de mensen in alles gelijk is geworden. Zijn opgaan naar het Pascha heeft te maken met de vervulling van alle gerechtigheid. De dienst aan God zou in zijn leven hersteld worden en zo zou er een bedekking komen voor onze zonden. Hij is gegaan in gehoorzaamheid die God eist van de mens. En hij is gegaan vervuld met liefde. Want één doel, één begeerte heeft de eeuwige Zoon van God, om de eer en de naam van zijn Vader te verheerlijken. Hij gaat op als een getrouwe Israëliet, waarin geen bedrog is. Hij gaat op als het ware paaslam, want op dat Pascha werd zijn einde voorspeld. Het paaslam dat geslacht zou worden, was hij. En als hij opgaat naar het Pascha, dan krijgt hij ook daar zijn einde te zien, als hij ziet hoe het lam wordt geslacht. Waarom ging hij nog meer op naar Jeruzalem? Om velen te bereiken. Want hij was gekomen en gezonden tot de verloren schapen van het huis Israël. En iedere keer, gemeente, als wij in het evangelie lezen dat de Heere Jezus opgaat op een feest naar die grote stad, dan heeft hij dat ook gedaan uit oneindige zondaarsliefde. Opdat velen die verloren waren, ook onder het huis Israëls, die stem der behoudenis zouden horen, die stem van de levende Zoon van God. Dat vlees geworden woord, wat Johannes door zijn evangelie de eer wil geven, die hem toekomt. Om velen te bereiken, om velen uit de dood te bevrijden, om velen die in de gevangenis gezeten zijn, opening der gevangenis te geven. En om velen een diepe indruk te geven van de liefde des Vaders, die in zijn komst en in zijn optreden geopenbaard is geworden. Lezen van de Heer Jezus, dat hij opging naar Jeruzalem, en wel juist op het Pascha, waar veel volk was. En dan lezen wij, gemeente, in het 14e vers: en hij vond in de tempel die ossen en schapen en duiven verkochten, en de wisselaars daar zittende. Als hier geschreven is dat hij hem vond in de tempel, dan betekent dat dat hij hem vond in het voorhof der heidenen. U weet dat om het eigenlijke tempelhuis, waarin het heilige was en het heilige der heilige, het voorhof der Joden was. En om dat tempelhuis en om dat voorhof der Joden heen was dan nog een voorhof der heidenen. De Joden mochten dus het dichtste naderen tot het eigenlijke tempelgebouw. De heidenen mochten ook daar op het tempelplein samenkomen, maar afgezonderd van de Joden. En daar op dat buitenste tempelplein, dat voorhof der heidenen, daar werd dan de tempelmarkt gehouden. Daar werden de schapen en de ossen verkocht en de duiven. En daar hadden de wisselaars hun tafels om het gangbare geld in te wisselen voor het oud-nationale Hebreeuwse geld. Want alleen in dat geld mocht men de tempelbelasting betalen. De offerdieren waren daar toegelaten door de overpriesters. En het had er alle schijn van dat het deze overpriesters te doen was om de bevordering van de ware godsdienst. Dat was toch veel gemakkelijker? Dan hoefde die Israëliet toch zijn schaap of zijn os, dat geslacht moest worden tot een schuldoffer of een brandoffer, niet mee te nemen uit zijn woonplaats naar het tempelgebouw. Het was toch gemakkelijk dat men daar op dat tempelplein ossen en schapen en duiven kon kopen voor de armen, opdat men zo God zou dienen. Onder die schijn werd deze handel, deze koehandel, toegelaten op het tempelplein. En onder deze schijn stond men het toe dat men het overige geld inwisselde voor het oude Hebreeuwse geld. Het was namelijk zo dat iedere Israëliet in de maand voor Pasen één die drachme moest betalen als tempelbelasting. Anders kon de eredienst geen voortgang hebben. Brandoffers die dagelijks gebracht moesten worden, moesten betaald worden. En daarom moest iedere Israëliet 1 drachme, dat was een loon, voor 2 dagen betalen, opdat de eredienst van God voortgang zou vinden. En daar had het dus alle schijn van, dat het de Leidse lieden en de vrome Israëlieten te doen was om de bevordering van de dienst van God. Maar uit het optreden van de Messias, van de gezalfde Zoon des Vaders, blijkt nu dat hij die de harten kent en de nieren proeft, ziet dat daar de ware dienst aan God bedreigd wordt door de macht van de mammon. Onder de schijn van de godsdienst te bevorderen, zochten zij hun materieel en financieel voordeel. En als we dan lezen dat de Heere Jezus een geesel maakt van touwtjes, gemeente, die daar gemakkelijk op die veemarkt te vinden waren, dan kunnen we dat alleen maar verklaren uit die onbegrensde liefde en die grote ijver van de eeuwige Zoon van God voor de deugden en de verheerlijking van zijn Vader. Vader, zegt hij aan het einde van zijn leven, ik heb uw naam. Dat was zijn enige doel in dit leven. Verheerlijkt op de aarde. En een geesel van touwtjes gemaakt hebbende, dreef hij ze allen uit de tempel, ook de schapen en de ossen, en het geld der wisselaren stort hij uit en keerde de tafelen om. Onverdraaglijk voor de ware eeuwige Zoon van God. Onverdraaglijk voor hem, van wie onze kerk beleden heeft dat hij van hetzelfde wezen is als de Vader. We hebben enige tijd geleden, gemeente, gesproken over de eerste versen uit het Johannesevangelie. De beginnen was het woord, dat is de Zoon van God. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in den beginnen bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En geen ding is er wat gemaakt is, dat door hem niet gemaakt is. Als hij een geesel van touwtjes neemt, dan geeft hij daar, gemeente, bij het begin van zijn optreden het bewijs ervan dat hij recht heeft van de Vader om het voor het huis des Vaders op te nemen en de ware dienst des Vaders op te nemen. Als hij de schapen en de ossen wegdrijft van het tempelplein, tafels van de wisselaars omkeert en hun zakken leegkeert, als hij de duivenverkopers aanspreekt en zegt, neem deze dingen weg van hier, dan is dat omdat hij gekomen is om God te bedoelen en God te verheerlijken. Dat wordt bij ons van nature gemist. Dan is er een bedoelen van onszelf. Dan is er een verrijken van onszelf. Maar dan is er in ieder geval niet die onverdeelde liefde die daar was bij de Zoon ten opzichte van de Vader. De Heer Jezus neemt een geesel van touwtjes. Dat betekent niet dat wij zo op te treden hebben in de kerk des Heren. Salomo zegt dat een hard woord de toorn doet oprijzen en dat een zacht woord de grimmigheid afkeert. En als we nu een vraag stellen met zoveel die de schrift verklaren, wanneer heeft deze reiniging plaatsgevonden, dan kan er, gemeente, door sommigen een antwoord opgegeven worden dat in de richting wijst van een eenmalig optreden. Maar nu is het wonderlijke van het vermelden van deze geschiedenis in de evangeliën dat de andere evangelisten, Matthäus en Marcus en Lucas, dit gebeuren vermeld hebben aan het einde van het leven van de Heere Jezus. Nu is het zo, daar moet u altijd maar goed op letten, ook als u in de Bijbel leest, dat de evangelisten niet altijd een duidelijke tijdsvolgorde aanhouden. Het is dus niet noodzakelijk dat iets wat verderop in het evangelie gelezen wordt, ook inderdaad later in het leven van de Heer Jezus heeft plaatsgevonden. Het kan best zijn dat die evangelist zo'n opzet had van zijn evangelie, dat hij het nuttig achtte om een bepaalde geschiedenis later in zijn evangelie te vermelden, wat in werkelijkheid eerder heeft plaatsgevonden. Toch houden wij ook met Calvijn, die zich ook hierin verdiept heeft, staande, dat wij geloven dat er een dubbele tempelreiniging heeft plaatsgevonden. Hij is niet alleen opgetreden aan het begin van zijn openbaring als Messias, maar hij is ook tegen het einde van zijn leven, als hij over zal gaan tot de Vader, opgetreden in het Jeruzalem van zijn dagen en in het bijzonder op het tempelplein. Dat blijkt ook uit de zeer verschillende woorden die door de evangelisten gebruikt worden, die dit gebeuren vermelden tegen het einde van het leven van de Heere Jezus hier op de aarde. De hardnekkige praktijk van het volk van Israël, die toch liever de mammon had dan de enige waarachtige God en zijn dienst, heeft hem ertoe genoodzaakt om andermaal op te treden en opnieuw schapen en ossen en duiven uit te drijven van bij het heiligdom. En als we dan de vraag stellen waarom heeft hij dat gedaan, dan kunnen wij het antwoord vinden in ons tekstwoord in vers 16. En hij zeide tot degenen die de duiven verkochten, neemt deze dingen van hier weg en maak niet het huis mijns vaders tot een huis van koophandel. Hier spreekt dus de zoon. Hier spreekt degene die met recht en gezag mag optreden. Hier spreekt degene wiens woord niet was als de schriftgeleerde, maar wiens woord was met macht. Neemt deze dingen van hier weg en maak niet het huis mijns vaders tot een huis van koophandel. Johannes gemeente wil in zijn evangelie laten zien dat hij de eer van zijn vader beoogt. Hij die gekomen is in het vlees, hij die gekomen is tot de verzoening van alle zonden, die bedoelt niets anders in zijn leven en in zijn middelaarsopdracht dan de eer en de verheerlijking van God. Als hij de duiven en de schapen en de ossen laat wegnemen van het tempelplein, dan is dat ook opdat Israël tot bekering zou komen. Want de eer van God en de bekering van mensen, van zondaren, is met elkaar onlosmakelijk verbonden. Hier noemt de Heere Jezus de tempel het huis van zijn vader. Dat wil zeggen het huis waarop de vader alleen recht heeft. Het huis waarin ook alleen de dienst aan de vader een plaats mag hebben. En niet de dienst aan de zonde. Op welke wijze die zonde zich dan ook manifesteert. Misschien soms onder de gedaante van het geld. Alleen voor de dienst van zijn vader bestemd. En daarom keert hij de tafels van de wisselaars om, al had het alle schijn van een godsdienstig gemak. Men hoefde dan immers niet met heidens geld te betalen. Men hoefde dan immers niet zelf het offerdier mee te voeren. Het was alsof het een dienst was van de overpriesters aan het volk, maar in wezen was het een werken op zichzelf aan. Israël gemeente wist wel waar het om ging. En u weet dat misschien ook wel door genade waarom het gaat in ons leven. Gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel. Daarom heeft Jozua gezegd tegen Israël toen ze in Kanaan gekomen waren: gij zult de Heer uw God niet kunnen dienen. En hoewel er in het leven van Gods kinderen hartelijke begeerte kan zijn om met geheel hun hart en met al hun krachten voor God te leven, wordt dagelijks ervaren dat de komst van de middelaar nodig is geweest. De vleeswording van het woord onmisbaar is geweest. Om zalig te worden. Want wij kunnen in de begeerte om voor God te leven, gemeente, niet zalig worden. Wij kunnen alleen maar zalig worden door die vrijwillige vernedering en die ijver voor Gods huis, die bij de Zoon van God alleen wordt gevonden. Het was voor de God van Israël onder het Oude Testament onverdraaglijk dat Israël God diende met een gedeeld hart. Er konden geen twee goden in dat ene hart van de Israëliet leven. Wij kunnen geen twee heren lief hebben, gemeente. Want wij zullen de een lief hebben en de ander haten, of de een haten en de ander lief hebben. Niemand kan twee heren dienen. En de macht van het goed en van het geld kan nooit een gelijkwaardige plaats in ons leven innemen naast de enige waarachtige God en het leven voor hem en zijn dienst. De Karmel is de keuze voorgehouden door de profeet Elia. En die heeft Israël opgeroepen om te kiezen voor de Baal of voor God. Is de Heere God, dien dan de Heere. Is de Baal God, dien dan de Baal. Hoe lang hinkt gij lieden al op twee gedachten? Moet het ook van u gezegd worden? Moet het ook nog van onze jongens en meisjes gezegd worden, de jeugd van de gemeente? En moet het ook nog van de kinderen gezegd worden, die soms ook nog zoveel dingen hebben in hun leven, die de plaats innemen die eigenlijk alleen de Heere waardig is. En komt in het woordenboek van de hemel niet voor, maar wel het of de een liefhebben en de ander haten, of de ene haten en de andere liefhebben. Kies dan heden die gij dienen zult. Waarom is de komst van de Heere Jezus naar de tempel nodig? En waarom is ook die zaligmakende komst van Christus in ons persoonlijk leven nodig, waardoor de tempel van ons lichaam gereinigd wordt? Is dat niet, gemeente, omdat God zijn eer opeist en in het leven van zijn Zoon als de middelaar, maar ook in ons leven waar wij goed en naar Gods beeld geschapen zijn en God van ons met recht mag eisen dat ons hele leven voor hem is? Waarom is die komst nodig van dat vlees geworden woord? Omdat u en ik van nature dat missen wat wij in hem vinden. Die volkomen toewijding aan de dienst van zijn Vader. Die volmaakte liefde, waardoor hij afziet van alle gunst van mensen. Want hij heeft zich de vijandschap van Israël op de hals gehaald. Ja, het heeft zelfs zijn leven gekost. En de ijver voor het huis zijns vaders heeft hem tenslotte verteerd. En zijn kaars is uitgedoofd door de kracht van de vijandschap van Jood en Heiden. Daar horen wij ook bij. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben hem niets aangenomen. Hebt u het nooit eens ondervonden, gemeente, ook in de kerk? Dit wordt ook Gods huis genoemd, niet in de zin, niet in deze zin dat we ons op gewijde grond begeven, niet waar? Dat is alleen bij de Romeinse kerk. Daar is de gewijde grond en daar is de kerk op opgebouwd. Wij hebben geen gewijde grond. Deze grond is dezelfde grond als 100 meter verderop. In dat opzicht hebben wij geen godshuizen meer. Het is een gebouw met een aantal muren waarin wij samenkomen. Er staat een preekstoel, maar er is verder, gemeente, niets heiligs bij. En wat maakt dan toch de heiligheid van dit huis uit? Dat is dat het woord Gods geopend is en dat het woord Gods in dit huis tot u gepredikt wordt. En deze heiligheid is dit huis van God een sieraad. Andere heiligheden kennen wij niet. Anders dan zouden wij verstrikt raken in allerlei Romeinse vaarwateren. In Gods huis kan die macht van de boze nog zo gemakkelijk doordringen. Laten we ook eens vanuit gaan dat dit een tempel is. In Israël was daar de macht van de mammon, die daar de ware dienst van God bedreigde. Maar hoe gemakkelijk kan die mammon, gemeente, ook niet in ons hart binnensluipen, ook onder de prediking van het woord. Hoe dikwijls vinden we ook in ons eigen hart niet de bezorgdheid als van de heidenen, die zich van ons meester maakt. Dat we zelfs in Gods huis nog bezig zijn met de overdenking van hoe moet ik dit financieel oplossen en hoe zal ik dat financieel oplossen. Ik wil niet zeggen dat er in dat opzicht geen zorgen kunnen zijn. Maar als het gaat om de keuze, wie is nu ons het meeste waard? Moeten dan velen van ons ook niet zeggen dat geld hun meer zegt dan genade? David heeft gezegd, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis door haar smaak en hart en zinnen strelen. En wat staat er van de gemeente die aangeschreven wordt in de Hebreeënbrief? Gij hebt de beroving uw goederen met blijdschap aangezien. Met blijdschap? Ja, met blijdschap. Verwachtende, want dat was het leven des geloofs, het leven van de levende hoop. Verwachtende een beter en blijvend goed in de hemel. Het is maar de vraag of onze ogen daarvoor geopend zijn in ons leven. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Niemand kan twee heren dienen. En het gaat zeker niet in het geestelijke leven. Onze verkeerde instelling, die van den beginne boos geweest is, die maakt de vleeswording van het woord noodzakelijk. En dat vlees geworden woord wat wij hier zien op de tempelplein heeft slechts één begeerte, de verheerlijking van zijn vader. En dan gaat het woord van de profeet Maleachi in vervulling, snel ik zal tot zijn tempel komen. Die Heere, die gij zoekt. Hij begeeft zich in het begin van zijn openbare optreden naar het hart van Israëls godsdienst. Daar reinigt hij het huis zijns vaders. Daar bindt hij de strijd tegen de zonde aan. Daar loopt hij al gevaar voor zijn leven. Maar daar voert de boventoon, de ijver voor het huis zijns vaders. En ik zeg niet te veel als we vanmorgen zeggen dat dit in beginsel gevonden wordt bij al degenen die God geroepen heeft. Uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, dan gaat het opnieuw om de eer des vaders, om de zuivere, onbevlekte godsdienst, om de geestelijke eredienst, ook door de week, in ons leven. Wat is het ook noodzakelijk, gemeente, voor de christelijke kerk, dat die een tempel is ook in de openbaring naar buiten van de levende God. Hoe dikwijls moeten ook de mensen van de wereld niet constateren dat degenen die tot de kerk behoren misschien nog wel veel meer op het geld zijn dan degenen die buiten de kerk leven. Dat de zonde in het algemeen nog zo makkelijk een plaats kan krijgen in ons leven. Dat is natuurlijk geen zonde, wel nee. Een dief is geen dief. Wist hij het maar dat hij een dief was? Dan kwam er wel verandering in zijn leven. Wij praten de zonde goed. Maar wij hebben alle wel eens in ons leven dat wij geconfronteerd worden met Gods woord. Dat ons eigen geweten ons veroordeelt en dat we onszelf afvragen, kan dat nu zomaar een plaats hebben in mijn leven? Nu gemeente, dan hebben we persoonlijk alweer huiswerk genoeg. Hoe is het nodig dat ook de christelijke kerk een levende tempel blijft voor de levende God? Wat wordt er ook op ons gelet in dat opzicht? Zijn wij wel die we zijn moeten? Want dat weet de wereld soms nog beter dan u en ik. Maar wat is het ook nodig in ons persoonlijk leven? Dat de tempel van het lichaam gereinigd wordt. Denk altijd in dat opzicht aan Zacchaeus. Wat lag zijn leven onder de boze macht van de mammon. Wat sloot dat in zijn leven alle barmhartigheid uit. Hoe verkilde dat de ontferming over zijn medemens. Eén begeerte. Rijk te worden en die rijk willen worden. Vallen in vele verzoekingen. Maar wat een wonder is het dan dat hij die de volkomen borg en zaligmaker is, in zijn leven is doorgedrongen. Hem geroepen heeft tot zijn gemeenschap. De kracht van de zonde in zijn leven verbroken heeft. En hem tot de schuldbelijdenis gebracht heeft en het hartelijke voornemen heeft laten uitspreken. De helft van mijn goederen geef ik aan de armen. Daar is de kracht van de zonde gebroken. Daar is de macht van de boze teniet gedaan. En er komt de ontferming tegenover de naaste ook openbaar. Maar boven alles de liefde tot die God die al onze liefde waardig is. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En als ik uw hart heb, dan heb ik alles. Als ik uw hart heb, heb ik uw leven. Als ik uw hart heb, dan heb ik al uw werkzaamheden. En die komen dan te staan onder de bedouwing en de bediening van mijn Heilige Geest. En dan wordt Gods kerk, al is het in beginsel maar een sieraad, hier op de aarde. Dan moeten we maar niet te gauw zeggen, ik ben ook maar een mens. Want al zijn we ook maar een mens, als mens zijn we geroepen om God te verheerlijken. Jezus is uitgegaan naar het Pascha en naar Jeruzalem. Om de ere Gods te bevorderen. En om alles wat strijdt tegen die onbevlekte, zuivere dienst aan God. Met kracht en met messiaanse bevoegdheid. Uit te drijven uit de gemeenschap met zijn vader die naar waarheid zoekt in het binnenste. Zoudt gij zo voor mijn aangezicht komen, zegt de Heere bij Jeremia. Eerst stelen en dan mijn naam aanroepen. Gij zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart, met geheel uw verstand. En met al uw krachten. De discipelen gemeente, die zullen ongetwijfeld een indruk gehad hebben van het verregaande, van het optreden van de Heer Jezus. De Israëlieten waren aan deze praktijk zo gewoon geraakt dat daar die ossen en die schapen en die duiven verkocht werden op het tempelplein. Dat niemand daar meer de zonde van inzag. Zo gaat het ook onder ons. Er kunnen dingen zijn in ons leven die zijn op de duur geen zonde meer. Want we zijn aan de zonde gewend geraakt. Iedereen doet het, iedereen zegt het. En naarmate iedereen het doet en iedereen het zegt, is het op een gegeven ogenblik in ons leven en in ons land geen zonde meer. Dat is het gevaarlijke gemak wat ons allen bedreigt. We zijn er zoetjes aan gewend geraakt. Zo was het ook bij de Israëlieten. Maar als nu die nieuwe schepping Gods opstaat, de Heere Jezus Christus, die tweede Adam, die vervuld is met de ijver voor Gods huis. En die weet wat bij de Vader is, omdat hij in de schoot des Vaders was van eeuwigheid. Dan kunnen deze dingen geen stand meer houden. En zo zal het zijn in het leven van al degenen die God roept. Misschien hebben ze het jarenlang in hun leven met de zonde op een akkoord gegooid. Maar als God komt, dan moet er gekozen worden. Dan is het kies dan heden die gij dienen zult. Dan is er een buigen onder de Heere. En dan is de verharding tegen de Heere verbroken. Wat heeft de Heere Jezus gemeente hier vele, zou je zeggen, mee verloren. U had misschien bij uzelf gedacht, ja maar, de Heere Jezus, daar had ik nou een heel ander beeld van. Zijn woorden waren vriendelijk en zijn stem was altijd zoet. Nu gemeente geloofde er maar niks van. Dat is wel heel wat keren gezongen. Zijn woorden waren vriendelijk en zijn stem was altijd zoet. Maar dacht u dat de Heere Jezus tegen de huichelachtige vroomheid en tegen het zondelievende jodendom en mensdom in het algemeen, daar hoor ik ook bij, zoet en vriendelijk spreekt? Spreekt hij zoet en vriendelijk als hij in ons leven komt en de zonde aan de kaak gaat stellen? Dan worden wij veroordeeld. Dan moeten wij zijn rechterlijk woord vernemen. Neemt deze dingen van hier, dan moet ons leven gereinigd worden. Er moet gekozen worden, omdat hij gekozen heeft. Stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Hij heeft er heel wat mee verloren. U zou misschien zeggen, ik had het toch anders gedaan. Met vriendelijke woorden. Eerst de beste optreden van de Heere Jezus. Dan neemt hij de touwtjes en dan knoopt hij daarvan een geesel. En dan geeselt hij ze allen van het tempelplein af. Laten wij nooit vergeten, gemeente, dat deze handelwijze ons niet past. Dat het er maar om gaat dat we onze naasten eerlijk behandelen, maar dan ook met liefde behandelen. Maar niet met een geesel van touwtjes. Want hij is God bekleed met macht. Hij is de gezalfde van eeuwigheid. Hij mag het zo doen. Want mij is alle macht gegeven. Mij alleen. In de hemel en op de aarde. En dat heeft de Israëliet nooit vergeten. Hoe hier hij in zijn godsdienst getroffen werd. Want Johannes ziet achteraf indachtig gemaakt zijnde door de Heilige Geest. In dit optreden van de Heere Jezus het begin van het einde. En ook de discipelen en ook Johannes werd indachtig het woord wat er geschreven staat. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. Heeft Jezus dat geweten? Ja. Hij heeft geweten dat deze daad zou leiden naar zijn dood. En daarom treft ons gemeente de grootheid van zijn liefde voor de deugden van zijn Vader. Als hij een geesel van touwtjes maakt en al een zonde van het tempelplein afgeeselt. Wetende dat de Israëliet hem dit nooit vergeven zou. Toch opgetreden. uit de liefde tot God. De discipelen hebben het niet ogenblikkelijk verstaan. Ze zijn misschien wel bevreesd geweest. Ze hebben de boze woorden gehoord. Ze hebben de boze blikken gezien van de Israëlieten. En ze hebben misschien stilte gehuiverd voor de gevolgen hiervan. Maar pas na zijn opstanding, schrijft Johannes, zijn wij indachtig geworden. Dat woord wat van de Heer Jezus beschreven staat in Psalm 69. Waar David, gedreven door de geest van Christus, profeteert. De ijver van uw huis, die heeft mij verteerd. En als David deze woorden spreekt, gemeente, dan spreekt hij over de grote ellende die over hem gekomen is. Vanwege zijn ijveren voor de ware dienst van God. En dan horen wij David en dan horen wij de zoon van David die in hem was roepen. Verlos mij, o God, want de wateren zijn gekomen tot aan de ziel. Die mij zonder oorzaak haten, zijn mij meer dan de haren mijns hoofds. En om uwentwil, o God, en om uw eer en om uw dienst, draag ik versmaadheid. De ijver voor uw huis, die heeft mij verteerd. Hij heeft het niet gezegd. Maar een ieder die ziet op dat vloekhout der schande, die ziet in welke mate dit woord van David in vervulling is gegaan. Weg met hem. De diepste oorzaak van de vijandschap was de liefde tot de kerk des Heren. En de eer zijns vaders, daarom lezen wij ook in dit schriftgedeelte van de tempel, die zal worden afgebroken. Breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. Daarvoor ziet de Heere Jezus vanuit dit gebeuren aan het begin van zijn optreden al zijn einde. Het heeft hem er niet van weerhouden om te spreken. Neemt deze dingen van hier weg. Het heeft hem er niet van weerhouden. Schapen en ossen weg te drijven. Van het huis van zijn vader. God heeft recht op het hele hart. En God heeft recht op de hele mens. Breek dan deze tempel maar af. Zegt hij. Want naar de belofte, de eeuwige belofte des vaders, zal deze tempel weer worden opgebouwd. Hij heeft de smaadheid verdragen om de vreugde die hem was voorgesteld. Wat hij te wachten heeft, staat allen te wachten. Die geleerd hebben en beleden hebben dat God het hele hart en het hele leven opeist. Die geleerd hebben en beleden hebben. Dat God met een halve dienst geen genoegen neemt. Dat God met al het geschipper van ons ook geen genoegen neemt. Maar dat God van ons eist. Mijn zoon, mijn dochter. Waar u ook bent. Waar u ook spreekt. Waar u zich ook bevindt. Geef mij uw hart. Amen. Wij zingen met elkaar, gemeente, van Psalm 100, van Psalm 35 en daarvan het 13e vers. Laat vromen juichen te allen tijd, om mijn gerechtigheid verblijdt, die lust, die ijver nooit bedwingen. Vers 13 van Psalm 35.
Amen.
eindigen met dankzegging. Heere, wij zeggen uw grote naam dank, dat we hier uw woord hebben mogen horen. Scherp woord, uw woord is een tweesnijdend scherp zwaard en is een oordeler der gedachten. Maar o Heere, het is toch tot ons nut, opdat we zouden erkennen voor u, Heere, u schat ik al mijn liefde waardig. Want Heer, ook in het leven van uw volk en kinderen kan nog zo dikwijls met de zonde een verbond gesloten worden. Kan men de zonde als een zoete beet op de tong nog dragen in dit leven. Maar Heere, geef dat wij mogen jagen naar die volmaaktheid. Als Paulus heeft gezegd, ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik ook van Christus gegrepen ben. Heere, wilt gij verzoening doen over onze zonde, in het spreken en in het luisteren, en wilt gij ons genadig aannemen, in de Zoon van uw eeuwig welbehagen, dat vlees geworden wordt, gekomen onder de mensen, opgetreden onder de mensen tot hun behoud, tot hun eeuwige zegen. Heere, geef dat we u zo mogen kennen, in de kracht van uw geest, de geest der liefde, de geest der genade, maar ook de geest der ontdekking en der uitbranding. O Heere, gedenk ons zo nog, en wilt gij geven dat wij vanavond, ook al wordt hier geen geld uitgedeeld, maar wel genade, ons nog mogen bevinden onder de prediking van uw woord, om Jezus wil. Amen. Wij zingen met elkaar tot besluit van Psalm 19 en daarvan het vierde en het zevende vers des Heeren wet nochtans verspreidt volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert en weerhoudt, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hoverdij. En ik maak u nog bekend wat de meesten van u waarschijnlijk al zullen weten, dat ik een beroep ontvangen heb van de gemeente van Zaamslag. Ontvangt gemeente de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.